Naar Psalm 68 gaan wij weer vanavond. Hebreeën 2 zegt, grote zaligheid. En ik heb de neiging om te denken dat de uitdrukking volkomen zaligheid hier in vers 21 van Psalm 68 gebruikt wordt in precies diezelfde betekenis. Niet dat je die eruit kunt halen, maar waar je in het Nieuwe Testament specifieke uitdrukkingen tegenkomt, zou je toch kunnen denken, dit ligt er flink tegenaan. Een volkomen zaligheid. Dat wil zeggen, meer is er niet. En wat Israël en de volkeren in de toekomst betreft, meer is er wel. Namelijk, dat is de positie van de gemeente. Maar die hebben ze gemist. Dat is alleen iets wat gerealiseerd wordt in onze tegenwoordige tijd. Dat is nou eenmaal verkiezing van Gods wegen. Dat is een woord dat misbruikt geworden is. Dat is de nette term, vind ik. Zodat u niet denkt dat ik me grof uitdruk. Ik vind dat dit een heel nette term is, want ik heb grover één gedachte, maar die hou ik maar even binnenboord. Men heeft de term verkiezing misbruikt voor van alles en nog wat. Maar in de Bijbel wordt het voor dit soort zaken gebruikt. Hè. God werkt een plan uit. En wij in onze dagen krijgen deel aan het plan dat God in onze dagen uitvoert. Een andere optie is er niet. We kunnen niet kiezen. We hebben er geen invloed op. Wij zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Nog steeds met dank aan Hebreeën 12. En we hebben deel gekregen aan een ontastelijk Sion. Ik zal het nog een keer zeggen. Waar het betreft gewoon nieuwtestamentische waarheid is het niet Sinei. Want dat is oudtestamentisch. Maar Sion. Maar waar het betreft gemeentelijke waarheid is het Sion. Maar dan de ontastelijke berg uit Hebreeën 12. Daar vind je dat dus ook, diezelfde verhouding. Hebben jullie dat nog? En daardoor krijg je dus het verschijnsel dat heel wat Bijbelse waarheid, heel wat schriftgedeelten van toepassing zijn, weliswaar op Israël en de volkeren en in verband met de openbaring van het Koninkrijk van Christus, maar net zo goed op de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Omdat er grote mate van overeenkomst is. Want de overeenkomst blijft toch gewoon dat de mens uit genade en door geloof zalig wordt. En als iemand tot geloof komt, na de opstanding van Christus, wordt hij wedergeboren, ontvangt hij de Heilige Geest. Dat was 2000 jaar geleden zo, zeg maar. En het is over 1000 jaar nog zo. Want dan worden mensen geboren en dan moeten ze ook wedergeboren worden. Ontvangen ze ook de Heilige Geest. Dat is gewoon allemaal dezelfde waarheid. Dan worden ze kinderen Gods. Maar of ze ook zonen Gods worden in de zin van tot zonen gesteld, namelijk tot eerstgeborenen. Het antwoord is nee, dat is alleen bestemd voor de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Nou ja, enzovoorts. Dat is een kwestie van Bijbelse volgorde, maar ook rangorde. En nadat hier, want nou ga ik weer terug naar de psalm. Hè. Nadat wij hier in, feitelijk, wij weten het uit Efeze 7 met zekerheid, of uit Efeze 4 met zekerheid, maar daarna zeg ik, nadat we hier in Psalm 68 vers 19 in het bijzonder lezen over de verhoging, de hemelvaart, zo je wilt, van Christus en de roeping van de gemeente en hoe de zaligheid wat aardse omstandigheden betreft terecht is gekomen bij Israël in plaats van bij Juda en dat soort dingen meer. Nadat dat aangehaald is, volgt meteen, gelooft zij de Heere dag bij dag, hij overlaat ons, die God is onze zaligheid, Sela, die God is onze God van volkomene zaligheid. Dan krijg je dus meteen doxologie heet dat, een lofzang. En genadig genoeg, als in de Romeinenbrief, in hoofdstuk 9 tot en met 11, dezezelfde waarheid tamelijk uitgebreid uiteen wordt gezet. Hoe het Joodse volk ongelovig is, maar hoe er niettemin toch een gelovig overblijfsel is in Israël. En hoe er sprake is van verwisseling, van die takken van de olijfboom en wat het allemaal maar was, weet u wel. Nadat dat besproken is, Volgt inderdaad een lofzang. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis gods. Enzovoorts. Hè. Een flink stukje. Want ja, dat is wat overblijft. Hè. Dat is het resultaat. Als je daar kennis van neemt, van dat plan gods. En dan ook nog beseft in welke bijzondere positie wij vandaag dan leven. Omdat we deel krijgen aan het allerhoogste deel, om zo te zeggen, van dat heilsplan van God. Dus alle reden tot zo'n lofzang. En om dan te spreken over volkomen zaligheid. Dat lijkt me een gepaste term. Voor zover ik dat beoordelen zou moeten. Dat moet ik helemaal niet. Maar ik lees dat er dus in. Hè. Het is voor mij de bevestiging van het voorgaande dan ook nog een keer. Het heeft alle reden om die lofzang aan te heffen. Geloofd, zei de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. In Efeze heb je die merkwaardige uitdrukking. Ik geloof niet dat ik hem uit mijn hoofd kan citeren, dus ik zoek hem dan toch maar even op. Ja, nee, ik kon het niet uit mijn hoofd, want ik citeer altijd twee versen achter elkaar. En er staat namelijk eerst in Efeze 2. Opdat hij zou betogen. God heeft ons met Christus opgewekt, levend gemaakt. En gezet in de hemel. Dat viel niet te verwachten in het algemeen op basis van Bijbelse of Oud-Testamentische profetie. Maar achteraf herkennen we het in Psalm 68, vers 19. Hij heeft die gevangenis gevankelijk weggevoerd, heet dat. Waar naartoe dan? Ja, toch naar een hemelse positie, toch? Omdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, die inmiddels trouwens al 2000 jaar geleden begonnen zijn, de toekomende eeuwen. Opdat hij zou, dat is geredeneerd vanuit het Oude Testament en vanuit het plan Gods, zijn plan der eeuwen, eeuwen voornemen, met de uitdrukking uit hoofdstuk 3 overigens. Het was de bedoeling dat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, dat is nieuwtestamentische tijd gewoon, hè, toekomende eeuwen. De tijd der verbetering heet dat ook wel. Ja, uit de Hebreeënbrief. Omdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende. Paulus heeft zo zijn eigenaardige manier van uitdrukken. Vooral waar het gaat om vergrotende en overtreffende trap. De uitnemende rijkdom zijner genade. En dan nog maar een keer door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En daarna alsnog hoofdstuk 1, vers 7. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namen de vergeving der misdaden. En dan komt hij weer. Naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid, of wat dat maar is. In alle wijsheid en verstand. Kortom, het is dus uitnemende rijkdom zijner genade, waarmee hij, of met welke hij overvloedig is geweest over ons. En dan lees ik die uitdrukkingen dus gewoon achter elkaar. Dat is erg veel. Dat is eigenlijk meer dan 100%. Als dat al zou kunnen. Toch? Dat wil zeggen, we hebben 100-voudig ontvangen en nog meer. We hebben ontvangen het leven, onverderfelijkheid, en alles wat tot het leven en de onverderfelijkheid behoort, zei Petrus, wat dat maar wezen mag. Of dacht hij van, God is bij machte overvloediglijk te doen boven al wat wij bidden of denken. Het is buiten ons voorstellingsvermogen. Daar komt het op neer. Hè? Ja.
Wat er in Johannes 1 staat, Waar zijn volheid hebben wij al ontvangen op genade voor genade.
Bijvoorbeeld, ja, daar vind je tegelijk dat soort termen. Wij hebben ontvangen genade voor genade. Het had ook genade op genade kunnen zijn of genade na genade. Maar we hebben uit zijn volheid ontvangen genade. En dat bij herhaling, dat wil zeggen, dat is niet een pakketje, dat gaat gewoon zo door. Daar leven wij uit. U weet wel, niet uit wet, maar uit genade. Dag in, dag uit. Hè? Daar komt ook tot het idee vandaan van één dag tegelijk. Met dank aan Chris Christoffersen, ben ik. Maar je vindt hem hier ook, hè. Terug naar Psalm 68, vers 20, gelooft zij de Heer, dag bij dag overlaat hij ons. En nu we toch weer in de psalmen zijn, dringt zich Psalm 23 natuurlijk ook aan ons op. Hè? Hij richt voor mij een dis aan voor mijn wederpartij, dus mijn beker vloeit over. De beker. Oh, daar hebben we het misschien nog wel even over. Maar nu nog even niet. Vers 20. Die God is onze zaligheid. Die God is ons heil. Of gewoon, die God onze zaligheid. Simeon had er weinig moeite mee. Mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd, zei hij, terwijl hij het kindje Jezus in de armen hield. Hij is de zaligheid. Omdat hij die bewerkstelligt. En hij alleen. En daarom is hij de personificatie van die zaligheid. In Romeinen 3 heet het trouwens, wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is en dus ook blijft. Er is geen verlossing, geen zaligheid buiten hem. En dat geldt voor ons in onze dagen, maar het geldt net zo goed voor het Joodse volk, ook in de toekomst zal ik maar zeggen, en de andere volkeren, gaat op dezelfde manier. Alleen tot aan de dag van de opname van de gemeente, om zo te zeggen, worden de gelovigen toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen, en daarna houdt de verzameling van de eerstelingen op. Dat is een goede reden voor, daarna begint de oogst. En niet met de eerstelingen. Dat weet u toch, de oost is de voleinding der aion, der tegenwoordige eeuw eigenlijk. Hè? Dat is nog niet in onze dagen. Maar goed. Vers 21 weer. Die God is ons een God van volkomene zaligheid. Niet alleen reinigt hij of heeft hij ons eenmaal geheel gereinigd. Hij zou ons rein houden. Ook daarna, met dank aan Johannes 13, de voetwassing. Ja. En bij de Heere, staat er twee keer, bij de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. Nou ja, uitkomsten tegen de dood. Dus natuurlijk zou zoiets kunnen, los van de enige context, zou zoiets kunnen betekenen dat men met de dood bedreigd wordt en dat men ervan gered wordt. Of zoiets. Maar ja, fundamenteel betekent het gewoon wat Psalm 23 ook betekende. Men gaat er doorheen. Dat wil zeggen, al ging ik ook door, zeg ik altijd benadrukken, al ging ik ook niet in, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods enzovoort. Erin en eruit namelijk. Want uitkomst tegen de dood wil gewoon zeggen eeuwig leven ontvangen. Dan ben je de rest van je leven immuun voor de dood, toch? Als je eeuwig leven hebt, dan ben je ingeënt. Of in de toverdrank gevallen. Maar zoiets, ja. En dat is wat, ook wat Hebreeën zegt natuurlijk. Hè? Dat hij door de dood heen verlossen zou al diegenen die hun hele leven lang aan de dood en de dienstbaarheid der verderfenis onderworpen waren. En zo is het maar net. Het is nieuwtestamentische waarheid. De dood is overwonnen en nu jaagt de dood geen angst ons meer aan. Dat is niet een psalm, geloof ik, man. Toe maar. Maar daar gaat het over. Bij hem zijn uitkomsten tegen de dood. Let ook op het meervoud. Het is maar niet voor één. Het was niet alleen voor de heer zelf, maar het is voor allen die hem gehoorzaam zijn. Want degenen die de stem van de Zoon des Mensen zullen horen, zullen leven. Dat is het Johannes-evangelie, waar dat staat. En de andere kant van datzelfde verhaal is: voorzeker zal God de kop zijner vijanden verslaan. Leuk is, zijn vijanden hebben maar één kop, gezamenlijk. En dan weet je meteen wie dat is, hè. Je herkent hem ook ogenblikkelijk aan zijn harige schedel. Dat staat erachter, hè. Hij zal de kop zijner vijanden verslaan, de harige schedel desgenen die in zijn schulden wandelt. Wat hier gewoon staat, is dat in de opstanding van Christus de Satan is overwonnen. En ik citeerde hem al uit Hebreeën 2... En dan moet ik het iets uitgebreider doen. Opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En opdat hij daarmee verlossen zou. Hebreeën 2, rechts onderaan, rechtse bladzijde. Bovendien, dit mag helemaal niet moeilijk zijn, want dit is natuurlijk gewoon. Wat het maar was, Genesis 3 is het, geloof ik. Het zogenaamde proto-evangelie van Genesis 3 in het bijzonder vers 15. Maar tot die slang gezegd wordt, de tuinslang. Maar tot die slang gezegd wordt: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad, of namelijk tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Nou, dat is wat Psalm 68 zegt. En gij zult de versen vermorzelen. Verwijzend uiteraard naar de kruisiging van de Heer Jezus. Maar eigenlijk eerst naar zijn opstanding. Hè? Ja. En want in zijn opstanding is en werd de Satan overwonnen. De rest van de geschiedenis is gewoon een zaak van afwikkeling, van implementatie. Kennen jullie dat woord? Ik ook niet. Dat voelt moeilijk. Is de uitwerking van wat reeds inmiddels tot stand gebracht is. Hebben jullie dat nog? Iemand zei, ja, maar we hebben de strijd toch tegen overheden, machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. Jawel, maar niet om de overwinning te behalen, hoor. Dat is nergens voor nodig. Dat is al gebeurd. Alleen om stand te houden. En dat het al gebeurd is, het is een kwestie van tijd in de betrekkelijk nabije toekomst. Van het ene moment op het andere gaan wij de hemel in en zij de hemel uit. En er hoeft niet meer voor gevochten te worden. Dat is het einde van het hele verhaal. Dus Openbaring 12, de opname van de gemeente en de nederwerping van die slang. De oude slang, de Satanas, de draak, hoe je maar heet. Die wordt nedergeworpen. En er staat niet bij dat er gevochten wordt. Er is wel sprake van strijd die gezien wordt door de profeet in het visioen, door Johannes. Maar dat is de strijd zoals die de eeuwen zich heeft afgespeeld. En zoals die ook in onze dagen nog is. Maar als u hem niet begrijpt, dan vergelijkt u dat even met de strijd die Israël had in de tijd. Moet ik even zorgvuldig zijn. Die Israël had na de uittocht uit Egypte. Want zie daar, ze waren Egypte uit, waren ze eindelijk van die slavendrijvers verlost. En daar kwam Amalek, staat er dan. Dat was ineens Amalek. En daar hebben ze toen tegen moeten strijden. Heel den dag. Maar ja, zolang Mozes, Aaron en Hur in functie waren, hadden zij de overhand, heet dat. Want je moet zoiets ook vertalen. Hadden zij de overhand. Je kan het moeilijk vertalen met overwinning, want de strijd ging nog door. Het is maar wat je erbij bedenkt. Maar dat die strijd zo lang doorging, dat zou nergens voor nodig geweest zijn. ware het niet dat het een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Waarbij Mozes aan Aaron en Hur uitdrukking geven met z'n drieën, niet van een drie-enige God, maar van drie hoedanigheden van Christus. Die zaten op de berg, weet u nog. En Mozes met aan zijn ene kant Aaron, de andere kant Hur, die hield hem zijn hand omhoog te houden. En met z'n drieën hield hij die hand omhoog. En zolang dat gebeurde, had Israël de overhand. Want Mozes, als de middelaar van het oude verbond, is uiteraard gewoon een type van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond. Misschien ook als de koning van Israël. Per slot wordt Mozes één keer zo genoemd. Maar aan de ene kant Aaron als uitbeelding van het hoge priesterschap van Christus. Christus de hoge priester in de hemel. Dat is een erg hoge berg volgens de Bijbel, die hemel. Aan de ene kant Christus de hoge priester, uitgebeeld door Aaron, degene die voor ons bidt. En aan de andere kant Hur, die is leuk. Want wij kennen heel die Hur niet, behalve dan degene die de film gezien heeft. Maar die zijn vader, Hur. Goer in het Hebreeuws. Maar het is wel aardig, want Goer is een tamelijk bekend, nou onder ons misschien niet, maar onder de Joden toch wel, is een, voor zover die zich met de Bijbel bezighouden dan, is een tamelijk bekend anagram. Nou, eigenlijk is het een letterkeer van het woord ruach, namelijk geest. Dat schrijf ik precies eender, maar alleen de letters in de andere volgorde. Goed, ruach. Dat wil zeggen, Hur is een uitbeelding van de geest. En daarmee van degene die zich verbergt, want dat is wat geest is. En hij verbergt zich onder andere op deze wijze. In de letters, ja. En daarna nog even, wie behartigt onze belangen ook alweer in de hemel? Oké, Bijbelse terminologie dan. Wie bidt er voor ons? Christus zelf, Romeinen 8, dat is Mozes. En als je toch in Romeinen 8 bent, de geest zelf, van een paar versen eerder, in dezelfde Romeinen 8. En in de Hebreeënbrief heet het, we hebben een hoge priester die ons volkomen kan zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Dus de vraag, wie bidt er voor ons, wordt drievoudig beantwoord. Christus, de hoge priester, de Heilige Geest. Nou, die drie begrippen vind je samen op die berg toen Israël streed tegen Amalek. En Amalek, dat is de uitbeelding van overheden en machten. Dat zijn die lui met die tong, die praten, die fluisteren je wat in. Die inspireren je, maar dan op de negen. Gekke dat men dat altijd positief uitlegt, inspiratie. Het kan toch ook negatieve inspiratie zijn, wat een spirit je influistert, een geest. Dat zijn overheden, en dat begint bij het laagste personeel, dat zijn dan de demonen. Maar ze Amalekieten heten een volk van likkers. Maar dat is een beetje een onbenullige vertaling eigenlijk. Je mag hem erin houden, want Amalek, dat lek is inderdaad likken. Maar het is de werking van de tong. En dat is niet alleen likken, bijvoorbeeld stroop. Maar het is ook, in het bijzonder is het spreken. Fluisteren. Je iets wijs maken. En dat is wat Amalekieten doen. En daar zijn ze de hele Bijbel door de uitbeelding van. En toen moest Israël er een hele dag tegen vechten. En na afloop daarvan zei de Heer, of wordt gezegd dat de Heer een strijd heeft met Amalek van geslacht tot geslacht. En dat die strijd pas beëindigd zou worden, dat mochten ze vooral niet vergeten, zou pas beëindigd worden. Nou ja, eigenlijk als koninkrijk aanbreekt. Als Israël definitief in de beloofde erfenis komt, dan zouden ze een eind moeten maken aan Amalek. Zou Amalek uitgeroeid moeten worden. Dat moet nog gebeuren. Het is de aartsvijand van Israël. Maar achter Amalek letterlijk steekt natuurlijk die overheden machten waar wij ook mee van doen hebben, mee te maken hebben. En zoals toen de hele dag de strijd voortduurt, zo duurt die in onze dagen ook nog steeds voort. Maar de overwinning die is al lang, die staat al lang vast. Het is gewoon een kwestie van tijd. En dat duurt onze hele dag. Deze dag, ik bedoel deze hele periode van onze bedeling, en zonder slag of stoot, wordt die beëindigd in de opname van de gemeente en de nederwerping van Satan en zijn personeel naar de aarde. En dan gaat daar die strijd verder, dus de wereld staat nogal wat te wachten. En dat is ook een hele dag, alleen dat is een hele korte dag. Hè? Enige decennia. Maar ja, in onze dagen is enige decennia toch heel lang. Maar goed, er kan een boel gebeuren. Nou, dat schijnt. Maar daar gaat het over, ja. Bovendien, moet ik u dat nog lezen? Ik heb hier Efeze nog in één greep. Die is wel aardig. Daar wordt gesproken over de opstanding van Christus. En daar wordt gezegd in Efeze 1... dat er een kracht werkt in ons die geloven. Een kracht die wij zouden leren kennen. Namelijk de vers 19 van hoofdstuk 1. De uitnemende grootheid. Daar heb je weer zo'n term. De uitnemende grootheid zijner kracht. Die werkt aan ons die geloven. Naar de werking der sterkte zijner macht. Dan heb je vier verschillende woorden gehad voor kracht. Dat is ook een manier om ergens een streepje onder te zetten. Of om iets te beklemtonen. Kracht, werking, sterkte, macht. In vers 19. En daarna wordt gezegd welke kracht dat is. Namelijk, dat is de kracht die hij gewerkt. Dit keer maar vertaald met gewrochten. Gewerkt is dat gewoon. Die hij gewrocht heeft in Christus. Als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Maar vers 19 en 20 zeggen dus dat diezelfde kracht waarmee Christus uitermate verhoogd is geworden, werkt in ons, die geloven. En dat is die kracht waardoor Christus gesteld werd aan de rechterhand Gods in de hemel, heet dat, onder verwijzing uiteraard naar Psalm 110 vers 1. En dan vers 21, dat is, mocht u dat niet begrepen hebben, dat is verre boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Kortom, God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En dat is onder verwijzing naar Psalm 8. En die Christus uitermate verhoogd tot ver boven alle overheid en macht en aan wie alle dingen zijn onderworpen. Die Christus is van Gods wegen gegeven aan de gemeente tot hoofd. En dus de kracht die in Christus werkt, werkt dus in heel de gemeente. Dat is het. Je kunt je er ook aan onttrekken. Eventueel, maar fundamenteel, die kracht werkt in de gelovigen. Die, en de gemeente namelijk, die zijn lichaam is. Kortom, hier is sprake van overwinning op, want zo kwamen we er, overheden, machten, krachten, meerschappij en alle namen, wat het maar was. En misschien zou ik beter meteen ook, nu ik hier toch ben, Colossense ernaast leggen. Colossense 2... Vers 13, hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorraad uw vlees, hij heeft u als heiden, een zondaar, mede levend gemaakt met Christus. Hij heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus, zo heet het bij Petrus. Heeft u medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons Joden was. Dat is uiteraard de wet, uitgewist het handschrift, heel het handschrift, ja, alles. En daarna, vers 15, en daar ging het me om. En de overheden en machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft daardoor, heeft door hetzelfde, daardoor dus, over hen getriomfeerd. Dat is dus een overwinning die behaald is. En wat je misschien niet ziet, en wat wel eens aardig is om te vertellen misschien voor de gelegenheid. Je kunt het in het Oude Testament terugvinden, als vijanden werden overwonnen, dan werden ze uitgetogen en in het openbaar tentoongesteld. Weet je wat ze deden? Zij sneden hun klederen af tot aan hun billen. Enzovoorts. En dan werden ze, dan liepen ze als overwonnenen in optocht, in een triomftocht, liepen ze in een halve blootje, of bij gelegenheid werden ze zo naar huis gestuurd. Dat kwam enige, overkwam enige Israëlieten trouwens. Een gezantschap, dat kwam condoleren bij Ammon, in de dagen van David. En die werden gepakt, want ze vertrouwden David niet. En dan, ja, gezicht en baard half afgeschoren, ja. En dat soort dingen meer. En zo werden ze teruggestuurd. Maar die konden zich niet vertonen op straat. Dus David zei, blijven jullie maar even een poosje binnen zitten. Als het allemaal weer aangegroeid is, dan vertoon je maar. Maar wij nemen hier wel maatregelen. Maar dat is best een gebruikelijke manier om de vijand te schande te maken na de overwinning. Het zal wel in strijd zijn met de rechten van de mens, maar die had men toen nog niet uitgevonden. Maar hier staat het over de duivel, uitgekleed. In het Nederlands heet dat in hun hemd gezet. En u weet, natuurlijk is nakend en nakend is zonder hemd. Kennen jullie dat niet? Dat is gewoon een Nederlandse zegswijze, hoor. Nakend is zonder hemd. Maar ja, in hun hemd gezet wil dus ook zeggen in, te kijk gezet, te schande gemaakt. En dat is met de overheden en machten gebeurd. Hij heeft ze uitgetogen in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dat wil zeggen over de wet en over deze lui, die zich kennelijk ook van wet bedienen. Want hoe dan ook, religie heeft altijd van doen met deze overheden en machten die via religie gediend worden. Ja. En de God van de Bijbel, Jehovah, wordt gediend niet langs religie, maar door geloof. Die bindt niet, want dat is wat religie is, hè? Dat weet u langzamerhand. Hè? Religie is bindend, dat is wat het woord betekent. Maar geloof maakt vrij. Geloof brengt ons bij de waarheid en doet ons de waarheid verstaan. En de waarheid zal ons vrijmaken. En toen werden dus de Joden in Johannes 8 boos. Kennelijk omdat ze heel goed begrepen dat zij niet vrij waren. Want zij waren zwaar religieus. En dus gebondenen. Ja, om die dingen gaat het. Maar ik haal dit nou maar aan, maar er zijn meer van die schriftplaatsen natuurlijk die dit zeggen, dat de Heer Jezus Christus deze tegenstander heeft overwonnen en zo goed als die hem de verzenen vermorzeld heeft, tamelijk letterlijk, zo heeft Christus zelf hem de kop vermorzeld. En daarmee is de overwinning, om zo te zeggen, behaald. En daar leven wij uit. Ja, bijvoorbeeld, ik zeg, er zijn zoveel uitdrukkingen voor. Hè. Een van de mooiste, een van de sterkste voor ons persoonlijk is natuurlijk gewoon weer Romeinen 8, waar de Geest voor ons bidt en maar Christus voor ons bidt, maar waar ook staat dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. Eenvoudig, omdat de strijd die gestreden moest worden allang gestreden is en daar waren wij niet bij. Ja. Maar wij delen in zijn overwinning en in die zin zijn we zelfs meer dan overwinnaar. Zo heet dat. En dat zouden wij weten. En beseffen dat die strijd aan zich verder niks voorstelt. Dat blijkt trouwens ook uit Efeze 6. Het probleem is dat als er over gesproken wordt, dan wordt het benadrukt en beschreven en krijgt het zoveel klemtoon. Maar er staat gewoon laconiek. Ja, dit is bloedserieus, maar toch laconiek. Wij zouden de geestelijke wapenrusting dragen en daarmee stand houden tegen de listige omleidingen des duivels en dat soort dingen meer. Maar als u mij vraagt, is dat moeilijk? Nee, maar je moet wel die wapenrusting dragen. En als je dat niet doet, ja, dan wordt het problematisch. Je bent goed beschermd, dan kan je niks gebeuren. Maar je moet wel die helm der zaligheid en wat er schild des geloofs en wat er maar staat, inclusief het schoeisel van de bereidvaardigheid van het evangelie enzovoort, dat soort dingen. En zeker het zwaard des geestes, want zonder zwaard, ja, dat kan natuurlijk niet voor een militair, voor een krijgsknecht. Want oorlog is het. Maar, Thomas. Goed, nou, terug naar de psalm, hè. Voorzeker zal God de kop zijner vijanden verslaan en de harige schedel van degene die in zijn schulden wandelt. Dat is uiteraard de duivel. Haar staat voor krachten, voor heerschappij. Dit woord voor haar is ook hetzelfde als het woord voor Esau, seer. En als sar voor vorst of voor poort, van waaruit immers geregeerd wordt. En van Shora, gest, ja, als beeld van koningschap enzovoort. En daar gaat het dus over, hij is degene die de wereld regeert. Ja. Maar die kop zal vermorzeld worden. De Heer heeft gezegd, ik zal wederbrengen uit Bazan, ik zal wederbrengen uit de diepten der zee. Commentatoren verontschuldigen zich altijd en zeggen, nou ja, hoe je dat nou precies vertalen moet, dus niet te zeggen. Maar de betekenis is wel duidelijk. Dat komt trouwens nog een paar keer vaker voor in deze psalm. En dat is hier ook inderdaad correct, denk ik. Want waar het om gaat is dat hier gesproken wordt over toekomstige dingen, maar ze worden benoemd aan de hand van historische zaken. Dat is misschien wat lastig, maar het is zo, hè. Hij heeft gezegd, ik zal wederbrengen uit Bazan. Nou, er is geen schriftgedeelte te vinden waar staat dat de Heer zegt, ik zal wederbrengen uit Bazan. Wel, dat de Heer zal wederbrengen. En dat de Heer het volk zal verzamelen en redden van de hand van de vijanden enzovoorts. En dat hier Bazan genoemd wordt. Dat is een verwijzing inderdaad naar een historische gebeurtenis. Je kan het hier niet vertalen met vruchtbaar of zo, hè. Zoals in, zoals in vers 16. Dat gaat hier niet lukken. Dus blijft het gewoon Bazan. Ik zal wederbrengen uit Bazan. En het wordt beschouwd als de verwijzing naar de eerste oorlog ongeveer die Israël moest voeren, toen het beloofde land in het bezit ging nemen. Want toen moesten ze strijden tegen Och en Och. Sihon. Sihon. Sihon en Och. Wat een naam. Je zou je hond nog niet eens zo noemen. Maar goed. Sihon en Och. De koningen van Bazan. En Bazan, dat weet u nog, dat is het gebied oostelijk van de meer van Galilea. Noordoostelijk dan van mijn part. Ik zal maar zeggen, de Golanhoogte ligt in wat vroeger Bazan heette. Het begint daar. Maar het was een ernstige oorlog en het is een gebied wat eigenlijk de grens vormt ook van het beloofde land als zodanig vervolgens. Maar zoals de Heer hen in het verleden verlost heeft van deze koningen van Bazan en het volk gebracht heeft in het beloofde land, zo zal de Heer in de toekomst Israël verlossen van hun vijanden. En hij zal hen wederbrengen uit alle landen waarin de Heer hen verdreven heeft. En hij zal ze brengen in het beloofde land, zoals hij dat gedaan heeft in het verleden. Dat is de idee. En eigenlijk zou het handiger geweest zijn als ik eerst het tweede deel van het vers gelezen had. Want dat is namelijk makkelijker te begrijpen. Waar staat, ik zal wederbrengen uit de diepten der zee. Maar ik ben nog nooit iemand tegengekomen die denkt dat de Israëlieten, dan wel de 10 stammen van Israël of de Israëlieten in ballingschap, ergens op de bodem van de zee, ergens in de diepte leven. Toch? Heb ik nog nooit gehoord. Met andere woorden, dat is dus kennelijk niet letterlijk bedoeld. Maar de conclusie moet luiden dat die eerste zin dan dus ook niet letterlijk bedoeld is. Ik zal wederbrengen uit Bazan. Het zijn allebei dus niet letterlijk. Het zijn parallellen, dus je moet ze gelijk op behandelen. Wat zijn dan die diepten van de zee? Nou, die is ook niet zo moeilijk. Dat slaat gewoon op de uittocht uit Egypte en daarna de doortocht door de Schelfzee. De diepten heet dat en zo wordt het ook beschreven. En nou, je zit me aan te kijken, waar heeft hij dat vandaan? Nou, dat is toch makkelijk, er staat in je Bijbel er gewoon bijgedrukt. Dat is de volstrekt orthodoxe verklaring dit, hoor. Hij staat er gewoon bij. Bij Bazan staat nummer 21 vers 33. En bij uit de diepten der zee, Exodus 14 vers 29. Dat lijkt mij ook wel voldoende. Voor vanavond althans. Want de verlossing in het verleden was uit Egypte, ging dwars door de diepten. Zij daalden er ook in af en ze werden eruit gered. Uit die diepten. En het is natuurlijk een uitbeelding van dood en opstanding, van wedergeboorte en wat het allemaal maar was. Maar het gaat erom dat hier toekomstige dingen genoemd worden, vanuit de dagen van David, toekomstige dingen, maar ze worden aangeduid met termen uit het verleden. Ja, dat is literatuur. Ik kan niet eens zeggen dat het kenmerkend is voor de Bijbel. Ja, dat is literatuur. Het roept een hele wereld, het roept een hele geschiedenis op. En zo zou de Heer dat doen. En iets moeilijker is natuurlijk dat volgens dat als we consequent deze psalm zo lezen, moeten we vaststellen dat fundamenteel dit dus al gebeurd is. Want het gaat over een nieuw verbond dat aangebroken is. Nou ja, een beetje Calvinist heeft daar geen moeite mee, mag ik hopen. Waarschijnlijk heeft men er wel moeite mee, maar ja, ik pak hen maar op in eigen woorden. De woorden namelijk, ik ben de Heer uw God die je uit Egypteland hebt uitgeleid. Dat gelooft men en onderschrijft men daar van harte. Dan zeg ik, nou ja, dat is dus gebeurd. Zo is het maar net. Want de verlossing uit Egypte is een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. Van dood en opstanding van Christus en van al diegenen die in hem geloven, die met hem zijn wedergeboren en met hem zijn levend gemaakt en zich nu bevinden in de woestijn. En dat is een bekend beeld, bijvoorbeeld uit 1 Korinthe 10 en Hebreeën 3 en 4, waar onze positie vergeleken wordt met die van Israël in de woestijn nadat het was uitgeleid uit Egypte. Dat zoiets in de toekomst alsnog gebeurt. Zoiets alsnog gebeurt in de dagen van de wederkomst van Christus. Nou ja, dat is wat ik daar straks probeerde te zeggen. Er zijn heel wat Bijbelse uitspraken en profetieën die op allebei van toepassing zijn. Namelijk op onze bedeling en de volgende. Omdat het gewoon één en dezelfde fundamentele waarheid is. Dat het in twee fasen gebeurt. Eerst de eerstelingen en daarna de hele oogst, om zo te zeggen. Dat is zo, maar in veel gevallen, die dingen herhalen zich, het is volstrekt hetzelfde patroon. En daar gaat het maar om. Het is dus gebeurd. En hoewel Israël dan niet verzameld is naar het beloofde land, althans naar Kanaan of hoe het maar heet, moet ik u zeggen dat wij wel degelijk verzameld worden uit de volkeren. En voor ons wacht een erfenis, een beloofd land, een vaderland, namelijk het hemelse vaderland enzovoort. En over die waarheid gaat het dan, hè? Maar leven in de overwinning. Daarover spreekt ook vers 24 met, laten we zeggen, wat oud-testamentische termen. Opdat gij uw voet, ja, de tong uw honden mocht steken. De vertalers weten ook niet goed raad met al die woorden die hier achter elkaar staan. Hoe maak je daar een fatsoenlijke zin van? Maar ik vind dit goed genoeg. Opdat gij uw voet, opdat gij de tong uw honden mocht steken in het bloed van de vijanden van een ieder van hen. Dat is een andere manier om de vijand te vernederen. Nou ja, die is dan al dood. Dus veel maakt het ook allemaal niet meer uit. Maar het wordt als schandelijk gezien. En we kennen trouwens in de Bijbel gelegenheden waarbij dit ook zelfs letterlijk gebeurde. En ook zelfs werd aangekondigd eerst van tevoren. Want die hele kwestie van die honden, die bloedlikken, dat vindt u terug in de geschiedenis van Agab, toch? En Izebo trouwens ook, ja. Even in het geval van Agab, die overleed, die werd doodgeschoten door een pijl. In zijn strijdwagen. Zijn strijdwagen liep vol bloed. Die moesten ze daarna afwassen. Ik meen in de Jordaan of zo. En toen lekte de honden zijn bloed alsnog. En van Izebel staat, wordt ook aangekondigd dat de honden haar bloed zouden lekken. En het is helemaal eigenaardig gebeurd. Die hebben ze uit het raam gegooid. Ik had ook een beetje het idee dat ze regelmatig voor het raam zat trouwens. Maar dat is een ander verhaal. Maar die hebben ze uit het raam gegooid. Aanwijzing van Jehu. Is er iemand die met mij is? Ja, oké, gooi hem maar naar beneden. En hij zelf liep naar binnen en is lekker gaan eten. Eerst. En toen was het later, nou ja, ze is een prinses. Laten we maar even kijken, ze moet wel begraven worden. Maar dat hoefde niet meer. Want toen lag alleen de hoofd er nog, de handen geloof ik, de palmen, de handen. En ik meen de voeten ook nog. En de rest was weggevreten kennelijk door de honden. Want ja, honden zijn een soort jakhalzen, dat weet u, hè. Zijn aaseters. Maar het is een uitbeelding van een definitief oordeel over de goddelozen. En er wordt niet met respect gesproken of gehandeld met betrekking tot de overwonnen vijand. Integendeel. En dat is wat hier besproken wordt feitelijk. Hè? De Heer zal de overwinning geven. Aan ons. Maar eerst aan Christus. Daarna aan ons. En daarna aan, in ieder geval aan Israël. Binnen het kader van deze psalm. O God, zij hebben uw gangen gezien. En dan gaat het weer terug over Israël, natuurlijk, over de wederhoor. Je moet even teruggrijpen over wie gaat dat, wie hebben het gezien. En het antwoord is, nou ja, die gevangenis uit vers 19, dan wel de wederhorigen, degene die overladen worden dag bij dag. O God, zij hebben uw gangen, uw wegen en daarmee uw werken gezien. De gangen, de daden, mijn schats, mijn konings in het heiligdom. Want Christus is ingegaan in het heiligdom, in de hemel zelf. En vandaar doet hij een groot werk. De zangers gingen voor, de speellieden achter. In het midden de trommelende maagden. Kortom, het was een feestelijke optocht. En zo hoort dat van oudsher. Waarom weten wij het niet, maar zo hoort dat. Hè? Als men collectief een feest viert, dan krijg je vanzelf een optocht. Met muziek en doe maar weer. Muziek en dans. En dan meteen looft God in de gemeenten. Leuk, hè? In de gemeenten. Ik denk dat dat weinig toelichting behoeft. Looft God in de gemeenten. Looft den Heer, gij die zijt uit de springader van Israël. Is de gemeente dan toch uit de springader van Israël? Israël zelf is zo'n springader, hè? Is zo'n bron. En vooral de vertaling met springader vind ik wel aardig, omdat het veronderstelt dat het opspuit enzovoort. En dat is nou helemaal kenmerkend voor Israël, dat die menigte zou uitbreken en vrucht dragen enzovoort, in alle richtingen. Looft God in de gemeenten, en dan looft, de tweede looft staat er niet, maar dat is een ellipsis, dat zou er dan moeten staan. Loof de Heere, gij die zijt uit de springader van Israël. Dat zijn kennelijk die gemeenten. Loof de Heere, gij die zijt uit de springader van Israël, want de gemeente wordt wel degelijk geacht uit de springader van Israël te zijn. En er worden zelfs namen bij genoemd, dat het uit Israël is en daarmee uit Efraïm, want Israël gaat onder de naam Efraïm. Ja, er zijn zoveel schriftplaatsen die dat aankondigen. Dat wordt hier niet vermeld. Wat we wel vinden, daar is Benjamin de Kleine. Die is wel aardig, want het is bijna, niet helemaal, maar het is bijna een vaste uitdrukking. Want Benjamin heet nou eenmaal de Kleine. Hij wordt menigmaal zo genoemd. In Genesis al, hè, niet alleen is hij de jongste van de zonen van Jacob, die geboren werd op zijn oude dag en op de laatste dag van zijn moeder, die bij die gelegenheid overleed, Rachel. Maar in Genesis 42 wordt hij ons geïntroduceerd. We vinden zijn geboorte vermeld natuurlijk, maar daarna vinden we hem weer terug in Genesis 42. Benjamin, als Jozef in Egypte terecht is gekomen, en Jozef was de volle broer van Benjamin, nou ja, andersom eigenlijk, hè. Jozef en Benjamin waren beiden uit Jacob en Rachel. En dus volle broers. En Jozef was in Egypte terechtgekomen en toen kreeg hij bezoek van 10 broers. Waarom dat er 10 waren, dat leggen we een andere keer maar weer eens uit. Hè? 10 stammen van Israël, toch? Er waren 10 broers die bij Jozef kwamen in het buitenland om voor brood en wijn eigenlijk. Om leven te ontvangen. Dat is allemaal gemeentelijke waarheid natuurlijk. Maar Jozef zegt tegen zijn broers, die houdt ze een beetje voor het lapje en neemt ze in het ootje of in de maling of waar hij ze maar in nam. En hij zegt, nee, maar jullie zijn verspieders, hoor. En dan zeggen ze, nee, we zijn vroom, staat er. We zijn oprecht, wil dat zeggen. Maar Jozef zegt, gij zijt verspieders. En ze zeggen, nee, we zijn oprecht en we zijn gekomen om spijzen te kopen. Vers 11 van Genesis 42. Wij zijn allen eensmans zonen, zonen van een man. Wij zijn vroom, oprecht. Uw knechten zijn geen verspieders. En hij zei, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is en dus kwetsbaar. En zij zeiden, wij, uw knechten, waren 12 broers, eensmans zonen in het land Canaan, en zie, de kleinste is heden de kleinste. De naam Benjamin staat er niet eens. Hij heet gewoon zo, de kleinste. Trouwens, mijn jongste zussen werden bij ons thuis gewoon genoemd de kleintjes. Lea en Irene. De kleintjes waren dat. Was hij nog kleiner trouwens, als Jacob. Maar goed, maar ze heetten gewoon de kleintjes, met z'n tweeën. Hè? Ja. En hier heet hij, de kleinste. De kleinste is heden bij onze vader, doch de een is niet meer. Dat is dus Jozef. Maar goed. Als ze in een volgende reis dan toch Benjamin meenemen, dan lezen wij daarover in vers 29. Hij hief zijn ogen op, Jozef, en zag Benjamin, zijn broeder, de zoon zijner moeder, van zijn vader uiteraard ook, maar zijn broeder in de zin van zijn volle broer, en zeide, is dit uw kleinste broeder, waarvan gij tot mij zeidet, of waarover gij gesproken hebt? En opnieuw heet hij de kleine, de kleinste, in 43 vers 29 is dat vervolgens. Dus 42 vers 13, 43 vers 29. En dan hebben wij, meen ik, maar die is indirect, maar het is in Genesis 44. Daar was de beker, u weet wel, de beker die over zou vloeien. De beker van Jozef. De beker als waaruit hij De toekomst zou voorspellen, toch? Maar dat is al waar zeggen. Die beker van Jozef was zoek. Ik vind het een prachtverhaal. Omdat wij dat verhaal eigenlijk kennen van een andere Jozef. En van een andere beker die zoek is. Hè? Eigenaardig is dat, hè? Wie het bedacht heeft... weet ik niet, maar ik vind het frappant. Het moet, daarom denk ik wel eens, dat moet dus wel waar zijn. Het verhaal van Jozef van Arimathea... die de beker, de avondmaalsbeker, meeneemt en ergens verstopt. Dus sindsdien is men op zoek naar de beker, naar de heilige graal... of hoe die maar genoemd mag worden, bij gelegenheid. En dat verhaal is gaat de hele wereld over. Het is een hoogtepunt uit de literatuurgeschiedenis, notabene. Maar het is gewoon bijbelse waarheid. Waar is de beker? En u weet, als je die graal vindt, dan die geeft eeuwig leven en geeft rijkdom. Wat die, alles wat je wenst, geeft hij net als Haarlem Rodi en de steen der wijzen. Om eens wat bij elkaar te scharrelen. Zoiets, die zoekt men dan. Hè? Ja, maar het is ook zo, want die beker is de avondmaalsbeker is de uitbeelding van eeuwig leven. Waaruit wij drinken. Namelijk het bloed, het leven des Nieuwe Testaments enzovoorts. En we kennen twee verhalen over zo'n beker die zoekers. In beide gevallen was het de beker van ene Jozef. Dus echt geen toeval hoor. Maar goed, en waar wordt de beker gevonden? Nou ja, eerst staat er dan, ze gaan zoeken. Vers 12. En hij doorzocht beginnende met de grootste en voleindigende met de kleinste... En die beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Nou ja, als ze het tot en met de kleinste doorzocht hebben... dan vonden ze dus de beker bij Benjamin de kleinste. En hier heet hij dus ook gewoon de kleinste. Dat is gewoon zijn vaste aanduiding. En daarna zijn we even terug in Psalm 68... waar we waren bij nieuwtestamentische waarheid... en daarna is de route simpel... wij zoeken in het Nieuwe Testament of we ene Benjamin tegenkomen. Want daar moet het over gaan. En die is makkelijk, want we vinden Benjamin in het Nieuwe Testament 4 keer genoemd, denk ik. Dat wil zeggen in Openbaring 7, vers 8 in de opsomming. Die hoef je niet op te zoeken, daar staan alle stammen vermeld. En zonder specifieke toelichting. Dus Openbaring 7 vers 8. En we hebben ook Handelingen 13. Dat is in vers 21. Waar Paulus in Antiochië de geschiedenis van Israël kort samenvat. En zegt in vers 21... En van toen aan, dat wil zeggen vanaf Samuel... van toen aan begeerden zij een koning... en God gaf hun Saul, de zoon van Kis... een man uit de stam van Benjamin. Dat is de eerste keer dat de naam Benjamin in het Nieuwe Testament staat. En hij wordt genoemd omdat van hem afstand ene Saul. Nou ja, die kan je dus niet missen... want daarna heb je nog twee keer dat de naam van Benjamin genoemd wordt... Dat is in Romeinen 11, vers 1. Heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams van de stam Benjamin. En die ik, die kennen wij, die man heette ook Saul. Ja. Het is niet voor niks dat we in Handelingen 13 die Saul en Benjamin ten tonele gevoerd worden. Dat gebeurt door iemand die zelf Saul heet en uit Benjamin is. Verder voor het verhaal is het niet zo'n belangrijk onderdeel. Maar ja, Saulus van Tarsen weet maar al te goed dat er enige relatie bestaat tussen hem en die Saul uit de stam van Benjamin die koning werd over Israël. Want beiden zijn een uitbeelding van de heerschappij van de wet die verkeerd afloopt. Want zo was dat met Saul, koning Saul. En zo was het ook met Saul van Tarsus. Het is niet voor niks dat hij daarna een andere naam kreeg. Nou ja, aannam. Want zo zal het waarschijnlijk gegaan zijn. Want we kennen hem hier, als schrijver van deze brief aan de Romeinen, als Paulus uiteraard. Niet Saul, maar Paul. Scheelt toch maar één letter. Maar hij noemt zich een Israëliet uit het zaad Abrahams van de stam van Benjamin. En dan hebben we nog één schriftplaats, die leggen we er meteen maar naast. Dat is Filippenzen hoofdstuk 3. Waar Paulus opnieuw over zichzelf spreekt en zegt, als er dan iemand in het vlees kan betrouwen, kan roemen, dan ben ik dat. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Dat is vers 4 van Filippenzen 3. Vers 5, besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, en naar de wet een Farizeeër, en naar de ijver een vervolger der gemeente. Maar ja, dat doet de wet nou eenmaal, hè. Saul is een vervolger van de gemeente, is een vervolger van de ware gelovigen. Dat was Saul als koning in het Oude Testament. Hij vervolgde David en de zijnen. En Saul in het Nieuwe Testament, eveneens uit Benjamin, doet precies hetzelfde. Hij vervolgde de Heer, de zoon van David en de zijnen. Alleen deze Saul kwam tot bekering en daarna werd hij een Paul. Een kleine. Men zegt, nee, dat is gewoon geschiedenis. In Handelingen 13 ging Paulus op zendingsreis met Barnabas, met zijn mentor Barnabas, die Jozef heette trouwens eigenlijk, maar want het staat in de Bijbel. Maar hij ging onder de naam Barnabas en toen staken ze van wal en toen kwamen ze eerst op Cyprus, want daar had Barnabas oorspronkelijk bezittingen. Die kwam hier vandaan. Daar woonde zijn familie. Daar ging hij dus eerst naartoe. En op het eiland was de baas van het eiland, die heette Paulus. Sergius Paulus, ja. Ja, ik was al in Narbonne. Ik denk, ik kom er wel op. Maar Narbonne. Waar die Sergius Paulus is overleden en begraven en gewerkt heeft in Zuid-Frankrijk. Later. Maar dat doet er nou niet toe. Het is allemaal kerkgeschiedenis. Maar die heette Sergius Paulus. En toen Paulus van het eiland af was, zou ik me zo te zeggen, toen heette die ineens Paulus. En men zegt, hij heeft de naam van de gouverneur van het eiland aangenomen. Ik denk dat dat hooguit een deel van het verhaal is. En een ander deel van het, dat is nog niet volledig, maar een ander deel van het verhaal is natuurlijk dat Benjamin was nog eenmaal de kleine. Het was een voor de hand liggende naam. Het scheelde trouwens maar één letter, dus dat maakt ook niet zoveel uit. Enzovoorts. En sindsdien hebben we de kleine, Paul, uit Benjamin. En in het voorbijgaan meld ik u dan nog even dat hij dus in die beide schriftgedeelten waarin hij zich voorstelt, Romeinen 11 en Filippenzen 3, geen melding maakt van Juda. De naam Juda komt niet voor. Hij is Benjamin. Heb je dat nog? De kleine. En Benjamin, maar goed, nou, dat moet ik allemaal snel vertellen. Benjamin zou nou eenmaal een lamp van Jozef zijn bij Juda. Hij zou de 10 stammen van Israël vertegenwoordigen bij die ene stam van Juda. Dat staat in 1 Koningen 11, ter gelegenheid van de splitsing van het Rijk. Want Benjamin zou anders gegeven zijn aan Jerobeam, met de 10 stammen mee. Maar zei hij, dat ga ik niet doen, ik geef aan Juda toch nog 1 stam mee. En dat is de stam van Benjamin, opdat Jozef altijd een lamp hebben bij Juda. Het licht komt niet van Juda, het licht komt van Jozef. En het gaat naar Juda. En daarom vind je Paulus als vertegenwoordiger van Jozef, als jongere broer van Jozef. Kunnen jullie me nog volgen? Benjamin. Als jongere broer van Jozef vind je Paulus uit Benjamin, die het licht van Jozef vertegenwoordigt bij Juda. En het was dus Paulus, de Benjaminiet, die het evangelie predikte, waar ook ter wereld, in de eerste plaats aan de Joden. En zelf rekent hij zich niet als Jood. Dat was zij wellicht in het verleden, maar dat is alleen maar een levenswijze geweest, want qua afstamming was zij strikt genomen een Benjaminiet. Toch? En daarmee niet Joden, dus een heiden. Bovendien had hij Romeins burgerschap. En dus was zij een heidense apostel, geformuleerd als apostel der heidenen. En in die hoedanigheid predikte hij het evangelie aan de Joden. Dus Romeinen 11. Het maakte zijn bediening heerlijk door enigen uit zijn vlees tot jaloersheid te verwekken. Maar twee versen eerder, of een halve bladzijde eerder, staat dat God de Joden tot jaloersheid verwekken zou door heidenen. Door Lo Ami. En daarna zegt Paulus, en ik doe dat. En tot jaloersheid verwekken. Tel ze maar bij elkaar op. Hij is de vertegenwoordiger van de 10 stammen van Israël bij Juda. En Petrus was de vertegenwoordiger van Juda onder de heidenen. Want Petrus was het niet, Paulus. Petrus was het die het evangelie van de Joden naar de heidenen bracht. Er worden hoofdstukken aan gewijd. Meerdere hoofdstukken tot vervelens toe in Handelingen krijg je alweer dat verhaal over Petrus en Cornelius en hoe dat gegaan is. Want er wordt een paar keer verteld. Uiteindelijk in Handelingen 15. Door de problemen die erdoor zijn ontstaan. En dan zegt Petrus, mannen, broeders, gij weet dat God van overlang mij verkoren heeft, dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. Hij zegt, dat is nu gebeurd, er zijn wel problemen over, maar ik ben dan ook de aangewezen persoon om daar een uitspraak over te doen, over die problemen. En dat doet hij dan ook. En hij zegt dan ook dat de heidenen, dat de Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als de heidenen, namelijk zonder wet en door geloof. Dat is Petrus. En Paulus kwam van de andere kant. Die moest eerst afrekenen met dat wat hij als Jood had meegekregen in zijn Joodse levenswijze en levensbeschouwing ongetwijfeld ook. Daar moest hij van af. En hij noemt zich dus ook niet, die anderen noemen hem een Jood. Gij die een Jood zijt, staat er dan, hè? Maar hij zelf niet, hij noemt zich een Israëliet uit het zaad van Abraham. En Benjamin niet, en voor zover er toch iets Joods bij is, een fariseer. Maar Juda noemt hij niet. Maar hij vertegenwoordigt Benjamin. En hij is de enige Benjamin niet die wij kennen in Nieuwtestamentische tijd. Als de profetieën hangen aan de naam van Benjamin in het Oude Testament, er is maar één manier waarop ze vervuld kunnen zijn geworden, namelijk via de ene Benjamin niet die we het Nieuwe Testament hebben, namelijk Paulus. En die heet dan ook nog de kleine, dus ik kan niet missen. Heb je dat tot zover? Daar is Benjamin, de kleine, die over hen heerste. Dat gaat dubbel op, want het ons ontleent ongetwijfeld aan Saul, die over Israël heerste. Maar dat was de wet. En de verleden tijd van die over hen heerste, dat veronderstelt dat er een verandering heeft plaatsgevonden. Dat heeft sowieso plaatsgevonden, want die Benjaminieten, Benjamin komt altijd over als een aardig jongetje, die kleine, die aardige vent. Maar als je de geschiedenis van Benjamin, de stam van Benjamin leest, dan weet je dat het rouwdouwers waren. Heel verschrikkelijk. Een wolf. Woestelingen. Een stam die als kleinste stam van Israël het opnam tegen heel Israël overigens. Dat is in Richteren 19, 20. Allebei geloof ik. Heel verhaal zit daar aan vast. Maar goed, laten we het daar maar verder niet. Wij kennen ze trouwens in belangrijke mate als de Vikingen. Benjaminieten. Jazeker, met die wolvenkop op de... Want die schepen, dat is niet voor niks. Ja, dat is niet voor niks. Een wapenschild voorop, dan weet je met wie je van doen hebt. Maar toen maar weer. Daar is Benjamin de Kleine, die over een eerste... De vorsten, de eersten, of hoe je dat maar lezen moet, van Juda. Er staat gewoon het woord sar, dat is een breed begrip... wat vertaald wordt met vorsten of eersten... of althans lui die dominant zijn... De vorsten van Juda, die zijn er ook, maar in het Nieuwe Testament hebben we als belangrijkste figuur in de gemeente ongetwijfeld Paulus, die losstaat van de overige 12 apostelen, maar de overige 12 waren uit Juda, voor zover wij weten, er wordt verder niks over vermeld, maar dat is bijna vanzelfsprekend, denk ik. De vorsten van Juda, dat is dus de verwijzing naar de apostelen, met autoriteit bekleed enzovoorts. Met hun vergadering. Ik denk dat als je over apostelen praat en over 12... zou je ogenblikkelijk moeten denken ook aan de zogenaamde 70. Dan heb je er meer dan 12. Dus 12 in hun vergadering. Maar waarschijnlijk moet je zelfs denken meteen aan de 500. Uit 1 Korinthe 15. Want die zouden allemaal zijn getuigen zijn. Omdat de Heer aan hen verschenen is na zijn opstanding. Ze zijn uitgezwermd de wereld over. En dus de vorsten van Juda met hun vergadering. En dan vind je nog een vermelding van de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali. Die vind je in het Nieuwe Testament niet terug. Je vindt zelfs de namen niet terug, behalve dan in Openbaring 7 in de opsomming van de 144.000... Maar in het profetisch woord vind je ze wel terug. Want Zebulon, Naftali... zijn stammen die een gebied hadden in wat wij Galilea noemen. En daar vinden we een melding van... In elk geval, want ik laat de zegeningen van Mozes en Jacob... aan de stammen van Israël nu maar buiten beschouwing. Het voert me veel te ver buiten de psalm. Maar ik noem in elk geval Jesaja... 8 is het nog, waar ze in één adem genoemd worden. Dat is de enige andere plek, geloof ik, waar ze in één adem genoemd worden. Dus het ligt voor de hand die schriftplaatsen met elkaar te vergelijken. En daar staat dat de aarde verduisterd zal worden door donkerheid en benauwdheid. En dan volgt vers 23 van Jesaja 8. Maar wat, ik probeer die schuingedrukte woorden weg te laten. Maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Terwijl het voorgaande vers spreekt over een algemene duisternis over de gehele aarde en dus over alle volkeren, staat er toch. Maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Er is dus een uitzondering op de regel dat heel de wereld in duisternis zou zijn. In nieuwtestamentische tijd, in onze dagen dus. En de uitzondering betreft het land van Zebulon en het land van Naftali, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, dat wil zeggen, Zebulon en Naftali waren vroeger verachtelijk, ze zijn in de ballingschap terechtgekomen, weggevoerd geworden en wat het maar was. Het waren geen stammen die aanzien hadden in Israël, overigens. Maar niettemin zou juist daar, als het in heel de wereld donker wordt en het licht uitgaat, juist daar zou het licht opgaan. Herinnert u zich nog wat wij, pak een beetje, 2, misschien 4 weken geleden besproken hebben, naar aanleiding van Psalm 68, vers 15? Luthervertaling, heb ik u gezegd. Als de Almachtige de koningen verstrooide, daarin verstrooide, werd het licht waar duisternis was. Werd zij sneeuwwit als op Salmon, staat er in de staal. Werd het licht waar het eerst duister was. En waar was dat dan? Nou ja, onder andere en meer specifiek, omdat het in Jesaja 8 staat, het land van Zebulon, het land van Naftali. Waar is dat dan? Ja, dat ligt in Galilea. Lag in Galilea, ja. Alleen werd het toen nooit zo genoemd. De naam Galilea kennen wij eigenlijk pas uit het Nieuwe Testament. Voor het noordelijk deel van Canaan. En toen waren Zebulon en Naftali er al lang niet meer. En toch staat hier, het land van Zebulon, land van Naftali, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt. Dat wil zeggen, vroeger rustte daar een vloek op die stammen, om zo te zeggen. Althans, op dat land. Maar op het land van, maar in het land van Zebulon en Naftali zou het in het laatste, dat wil zeggen in de laatste dagen, in nieuwtestamentische tijd, zou de Heer het daar heerlijk maken. En heerlijk is een ander woord voor licht. Bij gelegenheid, dat is makkelijk aan te tonen. Ook uit dit verband trouwens. Maar waar zijn Zebulon en Naftali in onze tegenwoordige nieuwtestamentische tijd? En dat staat erachter. Met wat vage termen, omdat de vertalers natuurlijk daar niet echt raad mee weten en ook kunnen weten. Namelijk naar de weg zeewaarts aan, over de Jordaan, Galilea, of naar, aan, tot, naar Galilea der heidenen. En het enige wat je nog moet weten is dat Galilea heus hetzelfde woord is als Gallië. En Gallië is hetzelfde als Noordwest-Europa. En in de oude toepassing van de naam maakt Nederland daar deel van uit. Vandaar dat de Fransen, want meestal denken we bij Gallië aan Frankrijk, maar vandaar dat de Fransen de eeuwen door rechten geclaimd hebben, ook in deze lage landen, want van oudsher heet het hele gebied Noordwest-Europa, heet Gallia, omdat daar de Galliërs woonden. Volgens de piraten was dat. De Galliërs. Ja. Zeg maar de Kelten. Want dat is hetzelfde als Galliërs. Nee, dat is algemeen bekend. Dus hoef ik verder niet toe te lichten. En Zebulon en Naftali. Nou ja, als Zebulon vandaag ergens gelokaliseerd wordt, dan is het in Nederland. En meer specifiek in Zeeuwland, want Zeeuwland heet niet Zeeland, maar Zeeuwland. Zeeland is trouwens een idiote term. Is het nou zee of land? Nou weten ze dat daar ook nooit helemaal zeker, maar vooral die polder en wat er maar was. Het wordt een gedoe over. Want het heet eigenlijk Zeeland, want er wonen ook niet Zeelanders of zeeën. Er wonen zeeuwen. Zeben. Het is eigenlijk een B, de Hebreeuwse beet of weet. Zeben. En dat komt of komt nergens vandaan en niemand weet het. Of het komt gewoon van de stam, van de naam van Zebulon. En dat is redelijk goed aantoonbaar langs verschillende wegen. Maar je komt dus erg dicht bij huis terecht nu. Maar het idee is gewoon Noordwest-Europa. En het centrum daarvan was het gebied inderdaad van Zebulon en Naftali. En daar zou het licht op gaan. En dat is wat hier vermeld wordt. Nee, dat is niet een compleet verhaal, maar je verwacht toch in twee versen. Eigenlijk is er maar één. Vers 28 van Psalm 68 verwacht je ook niet echt een compleet verhaal.